Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 45, de beide eerste versen. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. En de tweede gort, o held, uw zwaard en uw zijde, uw blinkend zwaard zo scherp te gewet ten strijde. En wat er verder volgt uit 1 en 2 van Psalm 45. De schriftlezing voor deze middag is uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Korinthe. We lezen daaruit het vijfde hoofdstuk, de versen 11 tot en met 21. 2 Korinthe 5, vers 11 tot en met 21. Daarna zingen we uit Psalm 95, het vijfde vers. Verhard u niet, neemt zijn gena ootmoedig aan. En wat er verder volgt. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de 12 artikelen. 2 Korinthe 5 vers 11 tot 21 is een schriftlezing. We zingen in antwoord daarop Psalm 95 vers 5 en doen belijdenis des geloofs.
Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. En zijn goden openbaar geworden. Doch ik hoop ook in hun conscientiën openbaar te zijn. Want wij prijzen onszelf u wederom aan. Niet aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons. Zodat gij stof zoudt hebben tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het goden. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het uw lieden. Want de liefde van Christus dringt ons, als die dit oordelen, dat, indien één voor alle gestorven is, zij dan alle gestorven zijn. En hij is voor alle gestorven, opdat degene die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees, en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden nu toerekenende. En heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn we dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Spreek in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Amen.
Wij gaan verder lezen in de belijdenis van Dordrecht, het eerste hoofdstuk. Nu de paragrafen 3 en 4. Hoofdstuk 1 van de Dordtse leerregels, paragraaf 3 en 4. En daar luidt de belijdenis als volgt. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie hij wil en wanneer hij wil, door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus de gekruisigde. Want hoe zullen zij in hem geloven van welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Die dit evangelie niet geloven, op die blijft de toren Gods. Maar die het aannemen en de zaligmaker Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen, die worden door hem van de toren Gods en van het verderf verlost en met het eeuwige leven begiftigd. Willen wij samen eerst Gods aangezicht zoeken in ons gemeenschappelijk gebed en hem bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Goedertieren God. Zo mochten we het belijden met de woorden uit onze Dordtse belijdenis, dat u goedertieren bent. Een woord dat wij niet vaak meer gebruiken, maar waarin toch iets van uw deugden wordt verkondigd. Dat u tiert van goedheid. Uw wezen is goed. God is goed. God is liefde. Zo wordt het door u in uw woord ons aangezegd. En het is ook in die goedertierenheid dat u, verkondigers van de zeer blijde boodschap, dat een iegelijk die in Christus gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal hebben, dat u ze zendt tot wie dat u wilt. En ook wanneer dat u dat wilt. En Heere, wij danken u dat op deze rustdag, waarop we als herder en leraar en gemeente als het ware opnieuw aan elkaar werden verbonden, omdat het beroep uit Urk moest en ook mocht worden bedankt, mag deze woorden onze aandacht hebben. Dat u het bent die roept, dat u het bent die zendt, dat het niet buiten u om is gegaan, dat mogen we toch geloven, Heere. En dat u ook nu daar aandacht voor vraagt, dat u in uw goedertierenheid verkondigers van die blijde boodschap zendt, door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus de gekruisigde. Heere, schenk ons in de bediening van dat woord die gave om mensen te roepen. Zoals we dat gelezen hebben uit de brief van Paulus aan de Korintiërs. Een roep vanuit de diepe ernst. Wij dan, wetende de schrik des Heren. Wij bewegen de mensen tot het geloof. Heren, schenkt u daartoe ook de betoning van geest en kracht. Dat kan zo'n dienaar, zo'n verkondiger ook zelf niet maken. Maar Heere, wilt u zelf daar dan ook getuigenis aan geven? In zijn hart en leven, En dat hij vanuit die wetenschap van de schrik des Heren ook anderen mag bewegen tot het geloof. Ook mag oproepen en bemoedigen tot het geloof. Zoals ook koning David dat deed na zijn diepe val. Na zijn wederoprichting en zijn vergeving. Dat hij de zondaars zal onderwijzen in de weg. En dat ze moed mogen scheppen uit zijn behoudenis. En Heere, dan danken wij u dat u ons in dat opzicht uitverkoren hebt. Zo zegt de psalm toch. Welzalig, die gij hebt verkoren. Die gij uit al het aards gedruis doet naderen. En uw heilstem horen. Ja, wonen in uw huis. En Heere, nu hebben we vanochtend ook onderstreept dat dat op zich niet genoeg is. Met het naderen tot u en met het horen van die heilstem, daar zijn we nog niet mee verzoend met u. Maar het is wel het middel dat door u gebruikt wordt. En daarom wordt er ook in de psalmen, in heel uw woord, hoog opgegeven van de prediking. Want hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemelkoning, die ik u ter eer heb opgericht. Daar wordt uw heil verkondigd. Daar wordt uw lof vergroot. Daar worden zielen geroepen. Daar worden zielen verklaard. Daar worden mensen onderwezen. Daar worden mensen vermaand en bemoedigd. Daar ontvangen mensen de zaligheid. Daar worden ze geroepen en getrokken uit de duisternis. En gebracht tot uw wonderbare licht der genade. En Heere, laat dat ook onder ons mogen gebeuren. U hebt toch niet te vergeefs gezonden. U hebt toch een opdracht meegegeven aan uw knecht om mensen tot Jezus te leiden. En als we dan vanochtend die Jezus hebben mogen uitschilderen in zijn oneindige geduld met onverstandigen en tragen van hart, met ongelovigen, en dat hij zo geduldig de schriften weer heeft uitgelegd en dat hij zo zijn goedheid liet blijken en niet over biddende, smekende mensen heen stapt, nog minder ze vertrapt. Maar dat hij die in hun zonde en in ellende tot hem zich ter genezing wenden, niet uitwerpt. Maar met hen naar binnen gaat, zondaren ontvangt en met hen eet. Heere, dat wij ook deze middag goede gedachten van u zouden mogen verkondigen. Slechte gedachten van onszelf. Maar dat zo het wonder voor ons ook mag worden werkelijkheid gemaakt. Dat u niet gekomen bent om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Dat u niet al half levende mensen roept, maar dat u doden doet horen de stem des Zoons Gods. En die ze gehoord hebben zullen leven. Heere, wilt u zo de prediking voor een ieder van ons. En daarin vragen we toch echt niet te veel. Al hebben we een grote gemeente. En dan zitten er hier honderden mensen en nog eens velen thuis of elders naar de kerkdienst te luisteren. Bij u is er een volheid van genade. En een menigerlei geladen mag er worden uitgedeeld. En zelfs tot de meest verstokte en meest verharde en meest goddeloze en meest onverschillige zondaar mag er worden gezegd dat er behoud is. Dat er die mogelijkheid is. En doet u het zelfs zo, Heere, dat u door middel van die dienaren als het ware op de knieën gaat. Wij bidden u van Christus wegen, alsof God door ons bade. Laat u met God verzoenen. Heere, laat dat in onze harten mogen ingekerfd worden. Wilt u de kracht van uw geest daaraan paren, Heere, want dat moeten we dan toch ook maar belijden. Dat woord alleen, dat zou genoeg moeten zijn. Maar we hebben zo'n dood en zo'n vijandig hart. Dat ketst daarop af. Daarom smeken wij u om uw geest. Wil werken en doorwerken. En ons gedenken, Heer, in de toestand waarin wij zijn, die u volmaakt bekend is. Zegent u ons zo met een bezoek uit de hoge. En help ons in spreken en luisteren. Terwijl we u nogmaals, Heren, elkaar opdragen in alle toestanden, moeite, zorgen van dit leven. Vanochtend zijn er een aantal namen genoemd. Ook deze middag moeten er weer een aantal namen genoemd worden. We bidden u, heren, voor broeder Nico Kranendonk, die moest worden opgenomen in het ziekenhuis met algemene klachten. En nu hij daar wat aan het herstellen is en hopelijk spoedig weer naar huis mag komen, geef, heren, dat duidelijk mag worden wat hij mankeerde. En dat er middelen gevonden mogen worden om hem weer te helen. We bidden u, heren, ook voor Renate Cabaret, die ook aan het einde van deze week geopereerd moet worden. De eerdere operaties aan de knieën, alles wat daarin achter is gebleven aan middelen om de knieën vast te zetten, moet worden verwijderd. Wilt u ook daarin haar nabij zijn, als er ook weer daarna een tijd van herstel moet komen, geeft u ook daarin nog meer leidzaamheid dan dat ze al nodig had. Nog meer geduld om ook deze weg weer te gaan. Maar laat er nu, heren, een nieuw begin mogen zijn, dat er weer een herstel en een opbouwfase mag aanbreken. En laat zo ook in haar jonge leven er weer de gelegenheid mogen komen dat ze weer aan het werk kan. En zoals een jong mens dat ook toch ook graag wilt, wilt u haar bovenal ook in die weg opzoeken en uw genade schenken. Wij bidden u, heren, ook voor arme zielen die geplaagd worden in hun geest, in hun geestelijke leven niet alleen, maar ook in hun psyche, die soms in zeer grote nood zijn en die van binnen en van buiten worden bezocht met allerlei stemmen en die zo in de duisternis kunnen zitten, heren, tot wanhoop van henzelf, tot wanhoop van degene die om hen heen staan. Heren, wilt u daar in die duisternis toch een bezoek brengen? En dat het ook waar mag worden. Ik werd benauwd van alle zijden, maar riep den Heren ootmoedig aan. De Heren verhoorde mij in het lijden en hij deed mij in de ruimte gaan. Gedenkt u, Heren, aan al diegenen die daar zulke moeite mee ondervinden. En voor wie het zo moeilijk is om daarin ook begrepen te worden. Wilt u hen zo gedenken, Heren, bovenal met uw heil hen bezoeken. Wij bidden u ook, heren, voor onze broeder Arie Molenaar van de Talmaweg, van wie een zuster is overleden. Ze is ook familielid van anderen in de gemeente. Wilt u ook daarin, heren, uw roepstem heiligen en ook datgene wat daarin toch mag worden ondervonden voor eigen hart en leven gebruiken. Wilt u troosten zoals u dat alleen kunt, heren, en deze weg ook in het midden van de familie een plaats geven. Zo bidden wij u voor al deze dingen. En wij kunnen niet wijzen op iets in ons, heren, waarom u zou luisteren. Maar wij pleiten op uw blankmoedigheid, op uw geduld, wat u ook in uw woord toch op zoveel plaatsen laat blijken. Dat u het niet moe wordt om mensen te horen en te verhoren. Ook al roepen ze vaak alleen maar als het benauwd is en als het duister is. En vergeten we u dagen zonder getal in de dagen van de voorspoed. Heren, zie ons dan toch niet aan in onszelf, maar hoor ons gebed uit genade alleen en om Jezus wil. Amen. Psalm 145 gaan wij zingen ter inleiding op de prediking. Psalm 145, vers 4, 5 en 6. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer, uw gunstvolk zal verblijd u zegenen, Heren. Het vijfde, uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. En het zesde, de Heere is recht in al zijn weg en werk. 4, 5 en 6 van 145, terwijl u ondertussen gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegen u met uw gaven. Na het amen van de prediking zingen wij samen uit Psalm 103, het tweede vers. Loof hem die u, al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. En wat er verder volgt uit het tweede vers van Psalm 103, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Liefde gemeente, boven dat eerste hoofdstuk van de Dordtse Leerregel staat dus geschreven van de goddelijke verkiezing en verwerping. Maar daar beginnen de leerregels niet mee. Niet met over de verkiezing te spreken, nog minder met over de verwerping te spreken. De Dordtse theologen beginnen in de zondeval. Als er over verkiezing of verwerping wordt gesproken, dan is dat over de mens die in de zonde gevallen is. Daarom ligt dat uitgangspunt in de zondeval. De weg naar de hoogte van de verkiezing, en dat is in het geestelijke leven inderdaad een hoogte, wil een mens daar zicht op krijgen, wil een mens daardoor getroost kunnen worden. Dat is een hoogte. Dat zal niet ieder van Gods kinderen zo leren kennen en bereiken. Maar willen we bij die hoogte kunnen komen, dan begint die weg in de diepte. In de diepte van de zondeval. En in onze verlorenheid. En tegen die achtergrond schetsen de Dordtse theologen in artikel 2 de rijkdom van Gods genade. Daar hebben we vorige week naar geluisterd. God had alle mensen in die zelf gekozen ondergang kunnen laten liggen. Hij had die gevallen mens voorbij kunnen gaan. Hij had er nooit meer om hoeven te kijken. Maar dat heeft God niet gewild. En hij heeft het ook niet gedaan. God heeft iets anders gedaan. Hij heeft aan die verloren, zondige mensenwereld zijn zoon gegeven. Overgegeven tot in de dood van het kruis. En daarbij de belofte gegeven opdat een iegelijk van die verloren wereld, die in hem gelooft, niet zal verderven, maar zal leven. Hij zendt zijn zoon om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. En hoe doet God dat dan? Hoe maakt hij dat nu bekend aan deze wereld, dat hij die zoon gezonden heeft, en dat die zoon gaat zoeken, en dat die zoon gaat zalig maken? Daar heeft God een middel voor gegeven. En daar vragen de leerregels deze middag aandacht voor. Dat middel, dat is de verkondiging van zijn woord. En dat woord, dat wordt gebracht tot, zoals Paulus zichzelf ook noemt, een gezant van Christus wegen. En dat schrijven we boven de prediking, gezanten van Christus wegen. We letten op drie gedachten. Hun zender, dat is duidelijk uit artikel paragraaf 3, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap. Hun zender is God. Ten tweede, hun boodschap, dat zij moeten roepen tot bekering en tot het geloof in Christus de gekruisigde. Dat is hun boodschap. En ten derde, hun gehoor. In paragraaf 4. Die het evangelie niet geloven. Ze horen het wel, maar ze geloven het niet. Op die blijft de toren Gods. Maar die het horen en aannemen. En de zaligmaker Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen. Die enzovoorts. Gezanten van Christus wegen. Hun zender. Hun boodschap. En hun gehoor. Opdat de mensen, zo begint paragraaf 3, tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap. De theologen van Dordrecht hebben in het woord dus gevonden dat de prediking geen verzinsel is van mensen. Die is niet uitgedacht door mensen, maar die is door God uitgedacht. Dat middel dat is door God gegeven. Hij heeft de prediking als middel tot bekering en geloof aangewezen. Hij heeft de zaligheid niet alleen in de eeuwige raad des vredes uitgedacht, als drieënige God besloten wie er zalig zouden worden. Hij heeft niet alleen zijn zoon gezonden om die zaligheid ook te verwerven. En niet alleen door zijn geest zendt hij uit om dat toe te passen, maar om dat toe te passen gebruikt hij dus de prediking. Dat is het middel. Woord en geest, de prediking van het woord, toegepast door de Heilige Geest in het hart. En dat doet hij dus, zo zegt onze belijdenis, aangedreven door zijn goedertierenlijk, de goedertierenheid. Goedertieren, wij als christenen, als bijbelgetrouwe christenen kennen dat woord wel zeker vanuit die oude Statenvertaling, maar we gebruiken het in ons dagelijkse spraakgebruik niet, of weinig. Maar goedertieren, laat ik het dan bij de uitleg van het Nederlandse woord houden, dat betekent zoiets als dat God tiert van goedheid. Nou, dan weten de jonge mensen nog niet goed wat ik bedoel. Want wat is dan tieren? Nou, het wordt meestal, als het nog gebruikt wordt in ons spraak, gebruikt in wat negatieve vorm gebruikt, dat mensen kunnen razen en tieren. Dat betekent in negatieve vorm, ze zijn zo woedend, ze razen, ze tieren. Vol van woede. Nou, God tiert ook, maar dan van goedheid. Vol van goedheid. Goedertieren is hij. En in die goedertierenheid, waardoor hij dus wordt gedreven vanuit zijn wezen, vanuit zijn goedheid, vanuit zijn liefde, laat hij horen dat hij geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar dat die goddeloze zich bekeert en dat hij leeft. En daartoe zendt hij dus die verkondigers van die zeer blijde boodschap. Dat er verzoening met God door Christus te verkrijgen is. Natuurlijk heeft God dat middel niet nodig. Hij kan het ook zonder de prediking doen. En dat is in het verleden ook wel gebeurd, met name in die periode voordat de schriften werden geschreven, voordat de apostelen in de wereld werden uitgezonden. De eerste mens op aarde werd rechtstreeks uit de hemel geroepen na de zondeval. Waar zijt gij? Zo riep God tot Adam en tot Eva. Abraham, de vader aller gelovigen, hoorde uit de hemel een stem. Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis tot het land dat ik u zenden zal. De Heere gebruikte in de tijd van het Oude en ook het Nieuwe Testament wel eens engelen als verkondigers van deze zeer blijde boodschap. U is heden geboren de zaligmaker, zo zeiden de engelen tegen de herders in de velden van Efrata. Dat hoorde echt bij die oude bedeling. Voordat het woord was geschreven en voordat de apostelen de opdracht kregen om in de hele wereld te gaan prediken. Toch kan de Heere nog wel eens gebruik maken van andere dingen dan het woord. We lezen nog alles van heidenen, met name ook moslims, die midden in die duisternis een droom krijgen, een gestalte zien, woorden krijgen, die hen heen leiden naar de schriften. Dan begint het dus met zo'n droom, daar mag het er niet mee eindigen, dat is ook een bekering niet. Maar door middel van zo'n droom kan de Heer toch mensen wel eens uit die duisternis tot het licht van zijn woord gaan brengen. Maar dat is dus het middel. En in de meeste gevallen is het zo dat God dan ook de prediking van dat woord, in de zending, in de evangelisatie, of als we in de christelijke gemeente geboren worden, dat we daarbij opgegroeid raken. Dat we later misschien bij het woord in de kerk komen. Dat is Gods gewone weg. Dat hij verkondigers van die zeer blijde boodschappen roept, dat hij ze ook uitzendt. Dat is het middel wat God dus heeft verkoren. En daarom hebben wij daarvoor te buigen. En het niet beter te weten dan God. En denken dat wij dat met allerlei franjes moeten ondersteunen en onderstrepen. En dat de prediking steeds meer gaat lijden onder wat er op de beamer vertoond wordt en wat er allemaal gezongen gaat worden. En de boodschap wordt al onhelderder en al korter. En men veracht zo dit middel dat God uitgekozen heeft. En God heeft de prediking van het evangelie verkoren en opgeroepen tot geloof. En dus niet door wonderen zozeer en niet door allerlei tekenen waardoor een mens er eigenlijk niet meer omheen kan. Nee, hij roept op tot geloof in het gepredikte woord. Want God wil een schare van gelovigen hebben en niet van computers of van slaven die hun instincten achterna gaan, die uit, omdat ze het niet meer kunnen ontkennen, maar moeten volgen. Nee, gelovigen. God zal zich een zeer gewillig volk overhouden op de dag in zijner heerkracht. Mensen die het geloof leren beoefenen. En daar gebruikt God dus de prediking voor. Daar gebruikt God zijn dienst voor, zijn huis voor. En daarom tref je in de Bijbelgemeente ook een grote liefde aan, met name in de psalmen, een grote liefde aan voor de dienst van God. We hebben het vanochtend gezongen. Hoe branden mijn genegenheden om 's Heren voorhof in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. En ga de psalmen maar na. 27 bijvoorbeeld. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Psalm 42, 63, de psalmen getuigen ervan. Hoe Gods kinderen een bijzondere liefde hebben voor de dienst van de Heere en met name voor de prediking van zijn woord. Zo zien we dus gemeente, en dat is natuurlijk ten overvloede, want dat wist u allemaal wel, dat de kerkdienst en dat de prediking van het woord een opdracht is van God zelf. Geen instelling van mensen. Hij zendt verkondigers van die zeer blijde boodschap. Als er een gezant is, dan is hij gezant, gezonden van Christus wegen. Christus, God in Christus, is de zender van hem. En zo'n gezondene, die kan het wel eens moeilijk hebben met de plaats waar hij naartoe moet. We kunnen alleen maar aan Jona denken bijvoorbeeld, die ook geroepen werd, gezonden werd tot Nineve, jongens en meisjes. Maar hoe reageerde Jona? Hij wilde niet. Maar als God spreekt, als God zendt, als God beveelt, dan heeft ook deze Jona niet te willen, maar dan heeft hij maar te gehoorzamen. Ik wil en zij zullen. Wee mij, zo zegt Paulus, indien ik het evangelie niet verkondig. Dat wordt een brandend vuur in het binnenste van zo'n gezondene. Dat moet eruit. Hij kan niet zwijgen. Hij wordt daartoe gezonden. Daar ontvangt hij een innerlijke roeping voor, een inwendige roeping. Maar ook de uitwendige roeping volgt daarop. Dat hij met last en macht wordt bedeeld om te mogen zeggen: alzo spreekt de Heer. Dus dit onderstreept, gemeente, wat de belijdenis hier zegt: God zendt goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap. En dan moet u dus erop letten dat die verkondigers het woord brengen. Daar is alles op gericht. Zij komen met het woord, met het middel in hun hand. En het woord moet de nadruk krijgen. Het woord moet ook centraal staan. Het woord moet overblijven. Niet die verkondiger die met weinig of met veel gaven het woord bedienen mag. Die naar de mate van de geest die hem geschonken wordt, die boodschap mag verkondigen. Maar het gaat om de inhoud van dat woord, wat hij predikt. En als die prediking in overeenstemming is met de Heilige Schrift, en we kennen wel die bekende drieslag, de drie stukken, ellende, verlossing, dankbaarheid, de twee wegen, de ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid, en dat zou natuurlijk helemaal uitgebreid kunnen worden met allemaal woorden daarbij, maar dat is toch eigenlijk de kern van de prediking. Dan hoort u niet de stem van zo'n gezant, dan hoort u niet de stem van zo'n verkondiger, maar dan hoort u de stem van God. En dan moet dat mannetje dat die woorden dan spreekt maar wegvallen, maar u hoort de stem van de Heere, want de Paulus zelf zegt, zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Dan staat in die prediking, in die zuivere prediking, Christus voor u in het gewaad van het woord. Hij zendt goedertieren, verkondigers van deze zeer blijde boodschap. En dan staat er achter tot wie hij wil. En wanneer hij wil. Waarom, gemeente, zitten wij hier vanmiddag onder het woord? En waarom zijn er zoveel, ook hier in Barendrecht, die vanmiddag niet dit woord horen? Waarom zijn er zoveel miljoenen mensen nog in deze wereld die zelfs nog nooit van dit woord hebben gehoord? Waarom is dat? Dat heeft met verkiezing te maken. En gemeente, verkiezing, dat betekent dat God onderscheid maakt waar het niet is. God maakt onderscheid waar het niet is. In bepaalde opzichten is er dus geen onderscheid onder de mensen. Waarin is er geen onderscheid? In wie wij zijn als mensen. Wij mensen van de Voordijkkerk zijn niet anders dan de mensen in de binnenlanden van Afrika die nog nooit van God hebben gehoord. Wij zijn niet beter, wij zijn niet anders. Allen hebben gezondigd. Alle mensen zonder onderscheid. Jood en Griek. Wij derven, wij missen de heerlijkheid van God. Wij missen de aanwezigheid van God in ons leven door onze eigen schuld en val en ongehoorzaamheid. Daar hebben we de vorige keer bij stilgestaan. Er is geen onderscheid tussen de ene mens of de andere mens. Welke kleur dat hij heeft, welk ras dat hij heeft, wat zijn opvoeding betreft. Niks, geen onderscheid. Waarin is er ook geen onderscheid? In de liefde van God is er geen onderscheid. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat is de wereld die in het boze ligt. Dat is de wereld die vervloekt is. Gods wereld. Met alle mensen die dood zijn door misdaden en de zonde. De ene mens is niet beter en verdient niet meer de liefde van God. Die liefde gaat uit naar al die mensen. Geen onderscheid. Maar dan komt er onderscheid. Want dan zegt de leerregels op grond van het woord: tot wie hij wil. En wanneer hij wil. Daar komt onderscheid openbaar. Als wij geboren zijn in een christelijk gezin, of als wij later bij de dienst van het woord betrokken zijn geraakt, onder de prediking van het evangelie mogen komen, dan maakt God dus onderscheid. Als hij andere mensen voorbij gaat met die boodschap. Wij mogen erbij opgevoed zijn, of wij mogen onder de prediking zijn gekomen. God maakt onderscheid. Dat is, zo zegt Calvijn, al een vorm van uitverkiezing. Dat is nog niet genoeg voor de zaligheid. Maar het is al een vorm van verkiezing. Want zo zegt toch de psalm: welzalig dien gij hebt verkoren, die gij uit al het aardse gedruis doet naderen en uw heilstem doet horen. Ja, wonen in uw huis. Dat is omdat hij zendt tot wie hij wil en wanneer hij wil. Het is onverdiende gunst. Het is Gods verkiezende genade geweest. Dat in de 7e eeuw, na de geboorte van Christus, Willy Brort in Nederland aankwam. En dat daarna zoveel zendelingen, Bonifatius, reformatoren, Petrus d'Athene bijvoorbeeld, nadere reformatoren, predikers, Hendrik de Kok in de afscheiding, Ledeboer, in onze kerken, professor Wisse, dominee van der Ent, en noemt u de dominees ook maar op die hier hebben gestaan. Dat is verkiezing. Dat heeft te maken met de wil van God. Tot wie hij wil en wanneer hij wil. En die moeten dus die zeer blijde boodschap verkondigen. Die zijn opgelegd, die zijn belast met die boodschap. En gemeente, dan gaat het dus om dat woord. Dat moeten we ook onderstrepen. Natuurlijk, de verkondigers worden hier genoemd. En hun dienst wordt genoemd, maar wat blijft over? Het woord. De zeer blijde boodschap. En niet die boodschapper. Als de engel in de velden van Efrata die zeer blijde boodschap verkondigt: ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Wat zeggen dan die herders als zij naar Bethlehem gaan? Gaan zij dan navertellen wat ze gezien hebben en die engelen en tjonge, wat was dat bijzonder? En dat gezang, nooit zo gehoord? Nee, je hoort ze daar helemaal niet over. Ze gaan zien het woord dat geschied is. Niet die boodschappers, hoe bijzonder ook, maar het woord bleef over. En dat is ook bij die geschiedenis die ik vanochtend even heb aangestipt van die kamerling, die moorman, die door middel van deze verkondiger, Filippus, met die zeer blijde boodschap werd geconfronteerd. Maar hij reisde zijn weg met blijdschap, juist nadat Filippus was weggenomen. Het woord bleef over. God bleef over in de ziel, maar ook in het woord wat hij meekreeg. En die boodschapper, Filippus, die viel weg en hij zag hem niet meer en hij zat er ook niet over in. Niet de boodschapper, maar het woord. En gemeente, nou juist is het in dat opzicht zo vaak dat het in de kerk wel om boodschappers gaat. Dan zijn er kerkmensen die het alleen maar hebben over dominees. En dan wordt een bepaalde dominee met zeer veel gaven die het zo mooi kan zeggen. Die wordt op het schild gehezen en daar wordt naar geluisterd. En dan blijft meer de dominee op de voorgrond staan dan het woord dat hij predikt. Want hij kan het zo mooi zeggen en ik heb het nog nooit zo gehoord. En dan wordt zo'n dominee bijna verafgoot. Dat is niet goed voor die dominee allereerst. Maar zeker ook niet goed voor die mens die dat doet. En dan zeg ik niet dat die dominee dat niet goed doet en dat hij niet mooi kan preken, daar gaat het niet om. Maar we moeten die man maar vergeten. Het gaat om dat woord. Want het kan ook zo zijn dat mensen alleen maar kunnen geloven tussen aanhalingstekens en alleen maar kunnen worden gesticht als die dominee het zegt. En als die dominee wegvalt, dan is ook ineens hun geloof weg, dan hebben ze ook niks meer over. Dan kunnen we daar inderdaad wel vraagtekens bij zetten. Het gaat niet om die man. Het gaat niet om die gaven. Het gaat niet om die woorden die hij in meer of mindere eloquente manier kan spreken. Maar het gaat om dat, om de boodschap. Dat blijft over. Laat ons zien het woord dat er geschied is. Daarom kon die man, die kamerling, met blijdschap reizen, want hij kon zeggen, ik roem in God. En ik prijs niet Filippus. Nee, ik prijs het onfeilbaar woord, want ik heb het nou zelf uit Gods, uit zijn mond gehoord. En daar, gemeente, moet het bij naartoe. Niet de naam noemen om van de dominee. Ja, natuurlijk mag je best een band hebben aan dominee, die heb ik zelf ook. Maar het is niet zo belangrijk onder welke dominee dat het gebeurd is. Daar moet je niet een bepaalde status mee gaan zoeken te ontlenen. Er gebeurt ook nog alles. Nee, het woord. God heeft het zelf gezegd. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wat? Nou, dat is het tweede. Ik haast me naar de tweede gedachte, de boodschap. Het staat geschreven in artikel in paragraaf 3. Door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus de gekruisigde. Opnieuw, gemeente, wil ik maar even onderstrepen. De leerregels spreken nog steeds niet over de verkiezing. Ze zeggen dus niet door wier dienst de uitverkorenen worden geroepen tot bekering en tot geloof in Christus en gekruisigde. Dat zeggen ze niet. Ik zeg niet dat dat niet waar is, maar ik zeg alleen maar dat staat er niet. En dat is met een bepaalde bedoeling. Het staat hier heel in het algemeen tot wie dienst de mensen heel in het algemeen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus. En dat is in overeenstemming met de voorgaande paragrafen waarin heel algemeen werd gesproken. Waarin het inderdaad ging over de wereld. De verloren wereld. De mensen. De zondaren, zonder onderscheid. Die worden geroepen. Niet wordt hier gezegd dat het gaat om verkoren zondaren. We komen echt wel aan de verkiezing toe, gemeente. Maar laten we allereerst dit maar eens lezen. Dat is ook een bedoeling. Dat de leerregels ook willen toewerken naar het feit van de schuld van het ongeloof. En dat we nooit de verkiezing mogen gebruiken om ons nu alvast te wapenen tegen die roeping. Want ja, toch, je moet verkoren wezen enzovoort. Nee, de mensen. U en ik. Jullie. Allemaal. We worden geroepen. En het feit dat de leerregels dit woordje al gebruiken, geroepen, dat duidt ook al aan dat het een zeer ernstige boodschap is. Een zeer indringende boodschap. En tot wie dat die boodschap dus komt. He, want wanneer roepen wij mensen? Jongens en meisjes, wanneer worden mensen nou geroepen? Met luide stem, geroepen. Nou, je kunt bijvoorbeeld denken aan iemand die in een brandend huis ligt te slapen. He, je wordt 's nachts wakker. Je hoort rumoer en je ziet dat het huis van de buren in brand staat. En die mensen die geven geen teken van leven. Die liggen te slapen. Die zijn misschien door de rook bedwelmd. Wat doe je dan? Ga je dan fluisteren? Nee, je roept. wakker worden. Je huis staat in brand. En in die context, gemeente, staat ook dit woord geroepen. De dienaren van God, de gezanten van Christus wegen, moeten roepen. Ze moeten mensen, en dan ook die context van de mensen, van de wereld, ze moeten mensen roepen die midden in hun dood liggen, die midden in de doodstaat zijn. Mensen die al wakker zijn, mensen die al levend zijn, die hoef je niet meer te roepen. Maar mensen die slapen, mensen die in de dood liggen, die moeten geroepen worden. Wakker geworden, geroepen worden uit die doodstaat. En daarom verkondigers. Daar zit ook wel iets van dat roepen in. Herauten betekent dat eigenlijk. En zoals een heraut, een gezondere van de koning, riep. In het dorp of in de stad waarin hij de boodschap van de koning moest bekendmaken. Zodat iedereen het kon horen. Hij fluisterde dat niet. Maar hij ging op het marktplein staan, op een verhoging, en hij riep luid uit: heraut. Zo is een heraut van Christus wegen iemand die de boodschap brengt van zonde en genade, van vloek en van zegen, van hemel en van hel. En daarom horen we dat ook bij de apostel Paulus, alsof God door ons baden, zo'n zeer ernstige boodschap. Laat u met God verzoenen. Een boodschap die wordt gekenmerkt door een diepe ernst. Wij dan, wetende de schrik des Heren. Wij bewegen, wij roepen de mensen tot het geloof. En het wordt gekenmerkt door een grote liefde. De liefde van Christus die dringt ons. De gunning, weet u nog van vanochtend die Emmausgangers? Die snelden terug naar Jeruzalem. Met die zeer blijde boodschap. Gunnende mensen met een hart dat overloopt van de liefde van Christus. Die de boodschap bekend willen maken. De boodschap die zij brengen in gemeente, die moet je dus naast de Bijbel kunnen leggen. Zij komen niet met hun eigen boodschap, maar ze komen met de boodschap van God. En dan, zoals Christus ook al tegen de Emmausgangers zei, al wat de profeten verkondigd hebben. Dus niet een eenzijdige boodschap, niet een greep doen in de schriften, niet de nadruk leggen op het een of op het ander. Al beleid ik en beken ik direct, gemeente, dat ook ik maar ten dele ken. En we profiteren ook maar ten dele, maar dat mag dan een gebrek zijn, maar het mag niet een opzet zijn. Je hebt studie te maken van de schrift, je hebt studie te maken van de theologie en de belijdenisgeschriften. Hoe zeggen wij het? In evenwicht. Het moet een gezant van Christus wegen, want gemeente, er zijn ook gezanten van duivels wegen. De duivel die heeft ook dominees. De duivel heeft ook mensen die hij zendt. Dat zien we wel in de gelijkenis van het onkruid. 'S Nachts komt de boze. En die zaait ook in die akker. En dan komt daar onkruid op. Dus we moeten met onderscheid luisteren. De schriften ernaast leggen. De belijdenisgeschriften die ons kunnen helpen in het verstaan van de boodschap. Die ons leiden door de schriften heen. De prediking, gemeente, is zo veelzijdig. Je kunt een dominee nooit beoordelen op één preek. Goed of afkeuren. De prediking is zo breed. En wat moeten ze dan prediken? Nou, de leerlingen die vatten het hier samen. Ze worden geroepen tot bekering. En het geloof in Christus, de gekruisigde. Allereerst dus tot bekering. En dat is niet een willekeurige volgorde die de leerregels hier hanteren. Bekering en geloof. Nou ja, je mag het ook omdraaien. Geloof en bekering. Als het maar allebei gebeurt. Nee. Bekering. Zo staat het in de Bijbel. Zo is de Heer Jezus Christus ook zijn dienst begonnen. Bekeert u, zo was de boodschap van Christus, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En hij geeft zijn discipelen, als hij net ten hemel vaart, ook de opdracht dat in zijn naam gepredikt moet worden. Wat? De bekering en de vergeving der zonden. En Paulus, om niet meer te noemen, hij zegt in Handelingen 20 dat hij verkondigd heeft de bekering tot God. En als Petrus op de Pinksterdag gepredikt heeft en de mensen die vragen aan mannen, broeders, wat zullen wij doen? Dan zegt Petrus, bekeert u! En in ieder worden gedoopt enzovoorts. Dus het is heel bijbels wat de leerregels hier doen, om de bekering voorop te zetten. Er moet wat gebeuren inwendig in ons hart. In de wedergeboorte, dat is eigenlijk eenzelfde term die voor bekering, hè, want de bekering is een goddelijk werk. De wedergeboorte, de bekering komt voorop. Het geloof, dat moet ook gepredikt worden, maar het moet voorbereid worden. In de bekering, daar wordt de zonde aangewezen. Daar wordt de straf afgekondigd over de zonde. En alles wat er in die bekering moet worden gepredikt. En dan ook het geloof in Christus, de gekruisigde. Maar dat geloof, dat mag niet voorop staan. Want het begint in het geestelijke leven, gemeente, niet met het geloof in Christus. Dat wordt voorbereid door de bekering. Daar is die weg van verbonden, die toeleidende weg van ontdekking en van overtuiging. Van de diagnose van de levende God. Dat wij gezondigd hebben. Dat we midden in de dood liggen, dat we buiten het koninkrijk God staan. Hij maakt plaats voor dat geloof in Christus. En deze dingen, gemeente, moeten wij in evenwicht prediken. Er zijn mensen die leggen zo de nadruk op alleen de bekering, dat het geloof in Christus eigenlijk buiten beschouwing blijft. En dan wordt er ook nog bij gezegd dat de mens zich niet kan bekeren. En dat de mens onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En er wordt niet geroepen tot bekering, maar er wordt alleen beschreven hoe die bekering in zijn werk gaat. En dat moet ook gebeuren op zijn tijd. Dat doet de Bijbel ook. Er moet beschreven worden, wat is dan de bekering en hoe gaat dat dan? En hoe komt dan een mens tot geloof? Maar dat is niet het eerste. Het eerste is wat een prediker moet doen. Hij moet roepen tot bekering. Een dominee mag niet zeggen, ik hoop maar dat God u bekeert. Nee, bekeert u. Zo staat het in de Bijbel, in de gebiedende wijs. Bekeert u. En dan moet een mens niet zeggen, ja maar een mens kan ze niet bekeren. En ik heb niks aan de mens aan te bieden. En een dode kan niet geloven. Dat ligt voor God. De prediker moet roepen. Dat is zijn verantwoordelijkheid. Hij moet roepen tot bekering. En hij mag niet de nadruk leggen op de bekering alleen en dan ook op de onmogelijkheid daarvan en dan uiteindelijk na een beschrijvende prediking nog een wens uiten dat het maar zo mocht komen te gebeuren. En ik chargeer het nu een beetje, ik generaliseer het ook. Misschien maak ik er een beetje karikatuur van, maar zo'n indruk krijg je wel eens. Alsof mensen, dan worden mensen niet geroepen. Dan wordt de nood niet aan hun hart gelegd. Dan wordt de opdracht niet aan hun hart gelegd. Dan blijft er ook geen schuld over van de onbekeerlijkheid. Want ik kan me niet bekeren. Maar dat is net zo goed met het geloof. Als alleen de nadruk valt op het geloof, en dat gebeurt ook, en het appel tot geloof, dan kom je heel gauw in de remonstrantse sferen terecht. Want dan wordt er toch min of meer gesuggereerd van, ja, je moet dat zelf aannemen, je moet zelf die keuze maken, je moet geloven en ongeloof, dat is zonde en wie zal het ontkennen? Maar gemeente, beide kanten, als we heel eenzijdig de bekering of het geloof gaan benadrukken, dat legt toch de nadruk op de mens. Aan de ene kant de onmogelijkheid van de mens. Aan de andere kant in de schijnbare mogelijkheden van de mens. Beiden zien te veel op de mens. Maar de Heere die roept, laat roepen tot bekering en tot geloof. Om toe te werken ook naar verantwoordelijkheid. Dat je schuldig komt te staan, omdat je je niet bekeert. En je niet kan verontschuldigen achter de onmogelijkheid. Dat je je niet kan verontschuldigen omdat je geen geloof hebt gekregen. We zijn geroepen tot bekering en tot geloof. En als God, gemeente, door middel van de prediking roept, dan komt hij, dat is zijn belofte ook, dan komt hij daarin mee. Die predikers hebben zich niet te buigen over het feit van, en tot wie moet ik dan zeggen, bekeert u? En dat is nog zo'n onbekeerd mens, tegen hem zal ik het maar niet zeggen. En die daar lijkt wel wat leven in te zitten, tot hem of haar mag ik zeggen, geloof nou maar. Nee, zonder onderscheid. In hoofdstuk 2 wordt dat ook benadrukt. Bekering en geloof en een bevel daartoe. Of ze het horen nu of niet. Of ze kunnen of niet. Of ze gewillig zijn of niet. Roepen tot bekering en geloof. Maar de Heer zelf komt erin mee. En hoe dat gebeurt, dat weten die predikers niet. Dat horen ze soms helemaal niet. Of achteraf. Dan horen doden de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. En dat geloof, dat is niet iets wat verondersteld wordt in de mensen die het horen. Nee, uit genade zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u, maar door het geloof. En dat geloof is een gave van God. Hoe komt die aan zo'n geloof? Door de Heilige Geest. En daarom leggen de leerregels de nadruk allereerst op de roeping. Wat er daarna mee gebeurt, dat is voor God. Dat komt ook in de artikelen hierna aan de orde. Dat gaan we een andere keer beleven en welzijn wel zien. Maar hier wordt eerst ingezet en benadrukt, het is de roeping. En als wij misschien denken, maar zou dat nou wel waar zijn? En we zijn misschien al aan het redeneren op dit moment. En we hebben misschien alweer wat wapens in onze handen. Zou de Heer dat nou wel menen? Is dat nou echt gericht op mij? Roept God mij echt tot bekering? En echt tot geloof? Gemeente, zulke gedachten. En zeker als we ze gaan uitspreken ook. Dat is ongepast. Ik zou willen zeggen, dat is nog goddeloos ook. En dan bedoel ik niet dat een bekommerde ziel vanuit zijn bekommernis en vanuit zijn nood met die vraag topt. Dat is iets anders. Maar als je dat zomaar als een verontschuldiging gaat gebruiken. Alsof dat er geveinsdheid in God is. Als hij zegt, wend u naar mij toe, alle gij einden der aarde. Ja, dat staat er wel, maar dat kan God zo niet bedoelen, want. Dat is ongepast, gemeente, als we zo gaan redeneren. En onszelf proberen uit te redeneren. Daar komen we echt niet mee weg als we straks voor de rechterstoel staan. Want de Heer Jezus heeft duidelijk gezegd, gij wilt, niet gij kunt niet, maar gij wilt tot mij niet komen. Opdat ge het leven zoudt hebben. En hoe menigmaal, hoe vaak heb ik uw kinderen, hoe vaak heb ik de mensen in Jeruzalem niet bijeen willen vergaderen. Gelijk een hen haar kuikens, maar gij hebt niet gewild. Dit is het oordeel, staat er in Johannes 1. Dat het licht in de wereld is gekomen. Maar de mensen hebben de duisternis van de zonde liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. En dan zijn we eigenlijk in de derde gedachte aangekomen, gemeente, nog even kort. Het gehoor, die prediking die komt dus, roeping tot bekering en tot geloof, tot alle volken en mensen. Maar dan gaat dat onderscheid ook openbaar komen. Die dit evangelie niet geloven, op die blijft de toren van God. Opnieuw, zeg ik het maar weer, gemeente. Een mens mag de oorzaak van zijn ongeloof nooit leggen, zoeken in de uitverkiezing. Daar geven onze Dordtse vaderen geen gelegenheid voor. Er staat hier niet: die niet verkoren zijn, op die blijft de toorn Gods. Dat staat er niet. Mensen die niet verkoren zijn, maar mensen die al van eeuwigheid verworpen zijn, die blijven onder de toorn van God. Zo staat het er niet. Er wordt hier op de verantwoordelijkheid, op de schuld van de mens gewezen die dit evangelie niet geloven. Op die blijft de toorn van God. Dat wil dus zeggen, de leerregels die willen hier onderstrepen, de mens blijft ten volle verantwoordelijk aan zijn verlorenheid. Wordt aangesproken op die verlorenheid. Gij hebt niet gewild. Vinden we dat moeilijk, jonge mensen? Wat hier staat in paragraaf 4. Dat als je zalig wordt, dat dat uit genade is. Zoals het hier ook staat. Dat die van hem van de toren Gods en van het verderf worden verlost, dat dat genade is. En die verloren gaan, dat dat om eigen schuld is. Is dat moeilijk? Nou, daar kun je wel vragen over hebben natuurlijk. Maar eigenlijk is dat in ons dagelijkse leven ook niet heel anders. Ik heb het voorbeeld denk ik al wel eens meer gebruikt. Maar het voorbeeld van twee tuinders. Allebei een stuk grond. En die ene tuinder, die gaat ploegen en die gaat frezen en die gaat planten en die gaat zaaien en die maakt nat. En gedurende die periode dat het allemaal opkomt en dan komt er ook onkruid op, dan gaat die man aan het onkruid wieden en hij zorgt dat het allemaal er netjes bij staat op zijn land. En dan die tweede tuinder, die blijft heel de dag op zijn bed liggen. En die laat dat land maar aan het lot over. En op een bepaald moment staat dat land vol met onkruid. Hoe komt dat? Hoe komt het dan dat die ene tuinder straks een mooie oogst heeft, vol met aardappels en noem maar op? Heeft hij dat gedaan? Nee, natuurlijk niet. Hij kan geen grassprietje laten groeien, maar hij heeft wel alle middelen gebruikt en zijn verantwoordelijkheden gebruikt. Maar God heeft de wasdom, heeft de groei gegeven. En die ander, als hij zijn veld vol met onkruid ziet staan, kan die zeggen, ja, maar dat is God, die heeft dat gedaan. Nee. Daar is hij verantwoordelijk voor. Hij is lui geweest. De Heer heeft gezegd, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. En God belooft erbij, het is God die in u werkt. Beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Die het evangelie niet geloven, op die blijft de toren van God. Dus daar hoef je niks voor te doen. Dus de toren van God blijft op je. En dan hoef je helemaal geen moord te plegen. Je hoeft niet in de meest verschrikkelijke, uitbrekende zonde te leven. Het enige wat wij moeten doen, gemeente, om verloren te gaan, om straks buiten het koninkrijk van God te staan, dat is niet geloven. God voor leugenaar uitmaken. Niet zijn woord omhelzen. Op die blijft de toren van God. Dus toch de mens. Toch ik moet dat doen. Aannemen, dat is ook weer een werkwoord. Omhelzen, dat moet ik dan toch maar weer doen. Ja en nee. Niet in de zin van de drenkeling die in het water ligt en hem wordt een reddingsboei toegeworpen en dan moet je zelf die reddingsboei pakken en dan moet je zelf dit en zelf dat. Dat lijkt wel een Bijbels voorbeeld, gemeente, maar dat is het niet helemaal. Ik hoorde eens van een urkervisser, die had dat meegemaakt, dat een van zijn collega's tijdens een winterstorm overboord was geslagen. En aan zoektocht, een lange zoektocht, vonden ze uiteindelijk die jongen drijvend in het water. En wierpen ze hem inderdaad die reddingsboei toe. Grijp hem nou vast, pak hem. Maar die jongen die was zo verkleumd, die was zo verkild, die was zo dood bijna. Hij kon het niet. Dus een van zijn collega's die moest het water in en die moest die jongen in die reddingsboei brengen. En zo werden ze samen naar binnen gesleept. Het geloven, gemeente, is een gave van God. We komen dat in de volgende paragrafen nog wel tegen. En tegelijkertijd ligt er dat omhelzen en dat aannemen. Het is en-en. Een mens kan alleen maar het eeuwige leven grijpen, zo zegt Paulus, als hij daartoe van Christus gegrepen is. Een mens kan alleen maar geloven als dat geloof hem geschonken is. Maar dan moet dat geloof wel werken en werkzaam zijn. En ik moet gaan stoppen, maar dat komt dan in de volgende artikelen wel aan de orde. Laat ik eindigen, gemeente, met de roeping. Daar wilden de leerregels hier toch de nadruk op leggen. Nou, misschien hebt u kinderen. Als u kinderen hebt, dan roep je regelmatig. Je roept ze. Kom uit bed. Kom aan tafel. Meestal luisteren ze niet direct, dan roep je nog een keer. Maar door de derde keer, dan word je boos. En dan krijgen ze straf. Gemeente, hoe vaak heeft God u geroepen? Uw naam is genoemd. De mensen worden geroepen. Zondaren, verlorenen, doden, je naam is genoemd. De Meester is daar en Hij roept u. Amen. dankzegging en gebed. Heere, zou u zelf de roeping tot bekering en tot geloof zo op de harten van zondaren willen binden, dat het onwederstandelijk, krachtdadig in onze harten wordt uitgewerkt. En doe ons bovenal zien, Heere, dat wij zelf schuldig zijn aan ongeloof en onbekeerlijkheid. Dat de mens daarom niet verloren gaat als slachtoffer, maar als dader. Heere, geef dat we hier eens een momentje genoeg aan mogen hebben. Verlost worden van het redeneren. Maar op dit woord de toevlucht tot u leren nemen. Heere, ik geloof, maar kom in ongelovigheid te hulp. Heere, bekeer gij mij, dan zal ik bekeerd zijn. Maar dat ellendige en arme zondaren hier toch ook een stuk vrijmoedigheid in mogen vinden, want u bent gekomen om het verlorene toch te zoeken. Niet het half verlorene, maar het meest verlorene. U bent gekomen om doden uw stem te laten horen. Niet halfdode mensen. Om zondaren tot bekering te roepen. Niet bedroefde zondaren of wat voor bijvoeglijke naamwoorden wij er ook bij willen zetten. Heere, dat we eens worden in eigen oog wat we zijn. En dat we het wonder van uw roepende liefde eens zouden mogen gaan zien. En als dat geloof beoefend wordt, Heere, dan is dat altijd door mensen die midden in de dood liggen. Zo laat u het beschrijven ook in ons avondmaalsformulier. Dat uw kinderen toch elke keer weer moeten belijden: ik lig midden in de dood. Maar ik zoek het leven buiten mijzelf in hem. Schenk ons, Heere, dat levende geloof. Dat afziet van zichzelf. Dat moet buigen onder uw recht. Dat uw doen rein acht en uw vonnis gans rechtvaardig. Maar dat nochtans uit de nood en dood roep tot u: zonen Davids, ontferm u mijner. Zoals de Canaanezen, zoals Jacob, zoals de Emmausgangers. Blijf met ons, want de avond van mijn leven is nabij. De dood wenkt ieder uur. Heer, bewaar ons dan allemaal voor een onverwachte en onverzoende dood. Wil ons helpen in alle dingen, ook de kinderen als ze weer naar school gaan. Bewaart u ook over onveilige wegen. Er zijn zoveel gevaren op de weg. Bewaar ze voor ongelukken. Bewaar ze voor zonden. Wil ons allen bewaren bij uw woord. Ook in de komende week. Help ons in alles, Heere. Ook als er in de families begrafenissen zijn, wilt u sterken en ondersteunen. Bij ziekten wilt u hulp en kracht geven. Voorbereiden op de ontmoeting met u. Wil ons in aanstaande week op de donderdagavond nog als kerkraad bijeenbrengen. Schenk ons ook dan alles wat we nodig hebben. Wilt u aan de jongeren gedenken die examens hebben te doen? Wilt u ze nabij zijn? Wilt u volgende week onze vriend en broeder dominee van der Staaij gedenken en onze Scheveningen, en geef ons zo dat we op uw tijd elkaar weer hier mogen ontmoeten. Hoor ons gebed, Heere, in de vergeving van alles wat niet was naar de reinheid van uw wil en het heilige van uw huis. Verzoen het verkeerde, maar wil het goede gebruiken. En laat de prediking tot ons alle nut mogen zijn en tot eer van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Psalm 98 vers 1 zingen wij tot slot. Zingt een nieuw gezang de Heere. ontvangt met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.